De gemeente, de schriftlezing voor deze morgendienst is uit Lucas 23, daarvan de versen 13 tot en met 32. We noemen als lezing uit Gods woord Lucas 23, vanaf vers 13 tot en met 32.
En als Pilatus, de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb uw lieden tot hem gezonden en zie, er is van hem niets uitgegaan, niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met deze en laat ons Barabbas los. De welke was een zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daar tegen, zeggende: Kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hem: Heeft deze dan kwaad gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun huis geschieden zou. En hij liet hun los, degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geheist hadden, maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide: Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden.
Gemeente, de tekst voor de prediking op deze laatste zondag voor de Goede Vrijdag is uit Lucas 23, het gelezen gedeelte. In het bijzonder de versen 27 tot en met 31. Gemeente, vandaag de laatste zondag voor de Goede Vrijdag. Begin van de stille week. Zo noemen we die toch. Stille week. Om in stilte en rust te overdenken de lijdensgang van de Heer Jezus Christus op aarde. Laten we er tijd ook voor nemen. Persoonlijk. En ook als we volop werken moeten, toch tijd vinden. Momenten van bezinning. Stilstaan. Van het volgen in je gedachten. Maar gedeelte van de lijdensgang van de Heer Jezus. Jongens en meisjes op school, neem ik aan dat er, verwacht ik, dat er al over verteld is. En anders zal er deze week ook, misschien wel elke morgen, over verteld worden. In de Bijbel staat heel veel geschreven over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Bijna de helft van het aantal bladzijden in elk evangelie gaat over die laatste tijd van Jezus op aarde. Het is dus van heel groot belang. Anders had de Heilige Geest het niet gegeven aan Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dat ze daar zoveel over moesten schrijven. En sommige gedeelten hebben al de evangelisten, maar er zijn ook gedeelten die alleen maar door één evangelist worden beschreven. Zo ook het gedeelte van de tekst voor vanmorgen, gemeente. We lezen dat alleen bij Lucas. We lezen het in elk evangelie dat Jezus, zoals we onlangs hebben gehoord, naar de plaats van Golgotha gaat, de plaats van de terechtstelling, dragende zijn kruis. En we lezen in niet één van de evangeliën dat hij tegengewerkt heeft. Eén boodschap. En toch zijn er bepaalde gedeelten, zeker ook in het Johannes-evangelie, maar dus ook in het Lucas-evangelie, die alleen door die schrijver worden genoemd. Dat zijn ook de versen voor de tekst van vanmorgen, vanaf vers 27. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons, en tot de heuvelen, bedekt ons. Want indien ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Thema: Jezus op weg naar Golgotha. Drie gedachten: 1, wie hem volgen. 2, wat hij afwijst. En 3, waartoe hij vermaant. Jezus op weg naar Golgotha. 1, wie hem volgen. 2, wat hij afwijst. En 3, waartoe hij vermaant. Wat heeft Jezus, als we dit lezen, gemeente, op dat moment al heel veel meegemaakt. De avond en nacht in Gethsemane. Gevangen genomen te worden, met nota bene een van de discipelen als de leider, als de aanwijzer. Gebracht naar Pilatus, nadat eerst het Joodse Sanhedrin het over hem had uitgesproken. Al was het zo dat ze leugenaars nodig hadden om een oordeel te kunnen vormen. Dat hij niet meer behoorde te leven. En toen gebracht bij Pilatus. En Pilatus, als hij hoort waar hij vandaan komt, stuurt hem met mensen om hem heen naar koning Herodes. Hij wordt bespot. Hij wordt geslagen. Er wordt om hem gelachen. En als hij dan weer voor Pilatus staat, ja, dan geeft deze aan dat hij hem nog wel wil straffen. Maar tegelijk heeft hij ook aangegeven dat hij niets vindt bij hem waardoor hij de dood waardig is. En dan toch willen gaan straffen, willen gaan kastijden. Ja, dat was eerst met de gedachte dat hij hem daarna dan zou los kunnen laten. Als hij, als de Joden maar zien, dat hij hem toch laat geeselen, nota bene. Als hij daarna dan maar losgelaten kan worden. Maar ook dat krijgt de stadhouder niet voor elkaar, dat durft hij niet. Hij moet weg. En En als het dan ten uiterste nog de voorstelt dat er een keuze gedaan wordt om toch het volk wat mee te krijgen. Hem of een ander die notabene een moordenaar is. Dan wordt er voor die moordenaar voor Barabbas gekozen om hem los te laten. En dan kan Pilatus niet anders dan Jezus over te geven aan hun wil. Zo staat er nadrukkelijk. Hun wil? Ja, en als Bijbelkenners weten we dat ondanks alles wat fout is en wat niet goed gaat en wat onrecht is, toch de Heere erboven staat. We hebben het gezongen, ik moest voor voldoening zorgen. En daarom moet hij, ja, dat woordje moeten heeft hij zelf ook gebruikt. Toen hij zijn lijden, zijn sterven, maar ook zijn opstaan heeft aangekondigd. Dat dat moest. Niet menselijk moeten, maar goddelijk moest. Opdat God zijn welbehagen kan doen, opdat zondaren verlost zullen worden en opdat de hemel vol zal worden. De mens die zondigt, die zal sterven. En hier is de mens, de eerste, nee, de tweede Adam. Die gaat doen wat de eerste Adam en allen die uit hem voortkomen niet meer kunnen doen. De straf dragen en de schuld uitboeten. Daardoor het leven verdienen. Christus gemeente is hier hoge priesterlijk werkzaam. Maar niet met een mooi hoge priesterlijk kleed aan. Wat heeft hij al veel meegemaakt, zo zei. En hij gaat zijn weg. Samen met die twee andere veroordeelden. En er is belangstelling voor. Ja, hoe erg het ook is, gemeente. Het was in de tijd, vrij kort na de reformatie in Nederland ook, op het plein in Utrecht, dicht bij de Dom, daar was het druk als er een terechtstelling plaatsvond. En in andere steden ook. Als een mens, een man, een vrouw opgehangen werd aan de galg. Of als iemand op de brandstafel gebracht moest worden, veroordeeld door de Romeinse Inquisitie, dan stond een plein vol met toeschouwers. Iets ergs willen mensen toch, ja, zien, aanschouwen. Iets van meevoelen met het leed, of anderen misschien ook jubelen, omdat zo iemand nu van zijn leven beroofd is. Voor de lijdensgang van Jezus, voor zijn uitgang uit de stad is veel belangstelling. Het is Jezus die zij kennen. Dodelijk vermoeid zal hij zijn. Simon van Cyrene helpt te dragen. Jezus heeft dan immers al zoveel geleden. En wat heeft er veel meegemaakt en wat zal zijn emoties ook diep geraakt zijn, zijn ziel diep geraakt? Hij die de eerste enkele dag geleden, Palmzondag, zo wordt deze zondag ook wel genoemd, aan het begin van de laatste week, is hij ingehaald in Jeruzalem en toegejuicht. Hosanna, 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 gezegend is de koning die komt in de naam van de Heer. En nu de wil van het volk. Wat kan een volkswil grillig zijn en zomaar omslaan. Maar velen herkennen hem. Er zijn vele mensen in de stad voor het Pascha gekomen, uit allerlei delen van het land. Jezus heeft zich opgehouden in de afgelopen 3 jaar in allerlei delen van het land. Over hem is gesproken. En nu is hij veroordeeld. Hij loopt met een doornenkroon op of liep. Hij is met vuisten geslagen. En zijn wonden zijn talrijk. Pilatus heeft hem laten geeselen. Hij die in zijn leven niet dan goed gedaan heeft. Die toch echt onschuldig is. De wereldlijke rechter heeft het uitgesproken. Wat heeft hij goed gedaan? Ik weet niet of Pilatus dat ook allemaal wist. Of iets ervan. Ongeneeslijk zieke mensen gezond gemaakt, doven het gehoor gegeven, blinden het gezicht, kreupelen verlamden doen opstaan, melaatsen genezen en zelfs doden opgewekt. Het zijn niet alleen vrienden. Het is niet alleen een enkele discipel die hem volgt. En ook niet alleen de vrouwen die hem al lange tijd hebben gevolgd. Hem kennen ook. Er zijn, en daar moeten we op letten, ook als Jezus straks de vrouwen gaat toespreken. Vele vrouwen uit het gewone volk en uit de omliggende gebieden, die ook voor het Pascha hier in Jeruzalem zijn gekomen. En grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem. En zij betonen wat in het bijzonder medelijden. Medelijden. Zij wenen, ze huilen, ze hebben verdriet, of ze maken verdriet, kan ook. De vrouwen wenen en ze beklagen hem en er staan er sterke woorden in het Grieks. Hoe groot de smart, de rouw, de droefheid is, huilen, wenen, hartstochtelijk wenen, misbaar maken ook. Waarbij ze ook op de borst slaan van verdriet. En het klagen, het is het woord van de rouwklacht. Het klagen over een dood. Wat zal het de Heer hebben gedaan, gemeente? Nu, op dit moment, nadat hij al zoveel zwijgend had ondergaan. Deze vrouwen, ze zijn toch anders? Deze vrouwen bespotten hem niet. Ze jouwen hem niet uit. Maar ze tonen hun gevoel. En van die soldaten, nee, daar kon je dat ook niet van verwachten. De Joden die hem haten, ja, daar zat ook gevoel bij. Maar dat was vijandig gevoel. Maar dit is toch een vriendelijk. Een liefdevol gemoed, gevoel. Ze zijn begaan met hem. Doen ze niet met het betonen van hun smart, met hun huilen, met hun klagen, iets wat de profeet Zacharia al voorzegd heeft, dat over hem men zal rouwklagen. en bitterlijk zal kermen. Dat moet hem toch ook wel goed doen. Iets van steun betoon. Gemeente, zij volgen hem. En ze laten blijken wat het hen doet. Wat heeft het u, wat doet het jou, wat heeft het jou gedaan? En wat doet het jou en u deze week? Ik weet nog van mezelf, toen ik nog voor de klas stond. Elk jaar als je dan gaande naar de Goede Vrijdag en Pasen de opdracht had om de lijdensgeschiedenis te vertellen. Dat soms al bij de voorbereiding daarvoor al een soort huiver door me heen ging. Van ook iets van gevoel van onmacht. Wie ben ik dat ik het op de juiste wijze kan verwoorden? En zo, zodat het echt bij de kinderen binnenkomt op de goede manier. Maar ook nu in de prediking. Wie is bekwaam, gemeente, het lijdensevangelie zo te prediken zoals de Heere dat wil. De Heere is wars van sentiment. Dat laat hij ook blijken. Als hij de vrouwen gaat toespreken. Maar medelijden. En als we het vergelijken met het lijden van ons mensen. Als wij een kruis dragen. Of als wij mensen ernstig ziek worden. Of terminaal. Of blijken geven in het ziekenhuis of thuis dat we naar het einde van ons leven gaan. Dan zie je toch ook als je in zo'n kamer komt of in een ziekenhuis, dat er familieleden zijn die hun meeleven laten blijken. Ook al kunnen ze het lijden niet overnemen en niet een stukje uit handen nemen. En daarom is dat woord medelijden eigenlijk wat ongepast. Want dan is het net alsof ze daaraan meedoen en dat het op die manier helpt. Maar je kunt het lijden van een ander mens toch niet overnemen. Of een gedeelte. Nee, maar het maakt wel uit hoe je erbij bent. En dan kun je soms als man of vrouw van je echtgenoot, als die op het bed ligt, niet meer doen dan alleen de hand, als men dat op prijs stelt, vasthouden of steun of lichamelijk enigszins contact en er naar zien en naar kijken. En dat is dan wel van belang, ook hoe je kijkt. Dat kan ja ook de lijdende persoon moed geven en steun geven en ook een glimlach op het gelaat tevoorschijn doen komen te midden van het lijden. En tegelijkertijd mogen we ook dankbaar zijn dat we in een tijd leven waarin in de ziekenhuizen over het algemeen hele goede begeleiding is en veel medische zorg mogelijk is. En op zulke momenten, dan mogen we er ook aan denken dat er ook veel mensen lijden in de wereld, terwijl er weinig of geen medische zorg aanwezig is. Deze vrouwen, ze lijden op een of andere manier toch mee. Maar we lezen dat Jezus dat gaat afwijzen. Meeleven en meelijden en een gevoel tonen of het erg vinden wat voor hem gebeurt en maar ook het erg kunnen vinden wat, waarvan Christus ook gesproken heeft, dat het oordeel gaat komen of dat er zware tijden komen. En wat hij zegt, deed me ook herinneren aan wat hij zegt in Lucas 21, dat de dagen komen waarvan men zeggen zal, nou, dat het zware dagen zijn en dat dat mensen aangrijpt, gemeente. Dat is toch al iets, ja, dat is ook zeker iets. Iets wat Ja, een mens is geen robot, een mens is geen stok en geen blok. Maar toch kan het ook zo zijn dat mensen in hun gevoelsleven aangedaan raken. Ook als ze erge dingen meemaken of van daarvan horen spreken. En soms ook wel huilen en wenen. We lezen het van Esau, we lezen het van Saul, dat ze hebben geweend. En we lezen het van Agab en in de lijdenstijd ook van Judas, dat hij zegt, oh, ik heb verraden, onschuldig bloed, dat het hen aangrijpt. Maar dat het bij deze vier die ik noemde niet komt tot de overgave in het geloof. En hoe is dat bij deze vrouwen? Als een stukje meelopen in de lijdensgang van de Heere Jezus. Jezus gaat wat afwijzen, de tweede gedachte. Ja, Jezus heeft zelf ook een diep gevoelsleven. En wat dat betreft zou je toch moeten zeggen dat het hem goed gedaan zou kunnen hebben. Dat er toch mensen zijn die iets met hem meevoelen. En Jezus aanvaarde eerder toch ook de zalving van die vrouw als een blijk van meeleven, wat ze deed ter voorbereiding voor zijn begrafenis. Jezus liet ook iets blijken van zijn gevoelsleven. Ook als hij voorzag dat er erge dingen stonden te gebeuren. Kort geleden nog heeft hij nog geweend. En gezegd over Jeruzalem, Jeruzalem. U, gij die de profeten doodt en stenigt degene die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen. Zoals een hen, haar kuikens onder de vleugels vergadert. Maar gij lieden hebt niet gewild. Dat grijpt hem erg aan en dan weent hij. Maar hier kan hij ook van binnen wenen, gemeente. Omdat deze vrouwen alleen maar hun gevoelsleven tonen. Misschien dat er bij sommigen ook wel gemaakt is. Zoals in die tijd ook wel konden. Maar misschien bij de meesten toch ook wel oprecht. Want ze hebben van goede dingen van hem gehoord. En misschien ook wel van boosheid. Dat die Romeinse rechter zelfs het Romeinse recht passeerde. En hem onschuldig aan de dood overgaf. Je zou zeggen, dat sloot dan toch aan. Bij iets van het gevoelsleven van Jezus. Als hij bij het graf van Lazarus staat, dan weent hij toch ook. Dan zien ze dat. Dat hij aangedaan is daardoor. Maar Jezus wil niet dat ze zo over hem wenen zoals ze dat doen. En zo over hem rouwklagen zoals ze dat doen. Hij gaat die vrouwen terechtwijzen en vermanen. Hij laat ze maar niet hun gang gaan. Hij ondergaat het maar niet zwijgen. Zoals hij zoveel dingen in de lijdensgang zwijgend heeft ondergaan. Ja, hij heeft gesproken op momenten tot Pilatus. Maar ook op bijzondere momenten juist gezwegen. En daarin liggen ook weer allerlei lessen, gemeente. Ook wij kunnen geroepen worden om te spreken, zeker. Om verdedigende woorden te spreken. Om getuigende woorden van de waarheid te spreken. Maar er kunnen ook momenten zijn in je leven dat je beter kunt zwijgen. ook als je onrecht gedaan wordt. En ieder die daar iets van weet, weet ook hoe moeilijk dat is. Dan moet je jezelf verloochenen. Het staat ook in het woord ergens. Waarom leidt gij niet liever onrecht? Als iemand daarmee geconfronteerd wordt, gemeente, Jezus weet hoe dat moest. Jezus heeft daar ook iets van voor gedaan. Jezus heeft niet alleen het kruis gedragen om daarmee de zaligheid te verdienen die hij uit gaat reiken. Jezus heeft ook het kruis verdragen, de smaadheid daarvan doorleeft. En zich laten leiden. O ja, Jezus, lijden is geheel enig. Geheel uniek. Hij droeg zijn kruis niet vanwege eigen schuld en zonde. Maar plaatsvervangend. En borgtochtelijk. Voor de schuld die hem opgebonden was van al de zijnen. Dat is met ons niet zo. En ons kruis lijden of onrecht dragen, dat is nooit verdienend van aard. Christus alleen verdiende er de zaligheid mee. En mensen kunnen wel geroepen worden om hen in deze dingen ook enigszins te volgen. Jezus houdt in, gemeente. Hij ziet ze en hij staat of loop misschien wat langzamer, vervuld met liefde, met goddelijke liefde, spreekt hij die vrouwen aan, gij dochters van Jeruzalem. Weent niet over mij, huil niet over mij, zo zoals je dat nu doet. In het boek Handelingen vindt hij iets van Paulus' gemeente, waarin hij de Heer Jezus daarin ook wat volgt. Op dat moment dan, wanneer hij het er uiting heeft gegeven, dat hij het zo ziet als de weg van de Heer, dat hij naar Jeruzalem zal gaan, waarvan hij weet als hij dat doet, dat het zijn dood zou kunnen betekenen. Dan zijn er mensen die hem daarvan willen weerhouden. Maar Paulus weet dat hij daar naartoe moet, want de Heilige Geest heeft hem dat gezegd. En dan zegt de apostel tegen mensen die hem daarvan willen weerhouden, wat doet gij dat gij weent en mijn hart week maakt? Ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. En dat geldt nu te meer de Heere Jezus gemeente. Hij is bereid. Hij wil niet opgehouden worden op de kruisgang. Hij is bereid om wat hij zelf al heeft gezegd zijn leven af te leggen. En ook het weer op te nemen. Hij is bereid van eeuwigheid af al. Om zich te geven als een schuldoffer. Voor allen die met hun zonden last tot hem komen. Hij is bereid om de prijs te betalen der zielen dat rantsoen voor tijd en eeuwigheid. Weent niet over mij, gij dochters van Jeruzalem. Dit zijn geen tranen die mij verkwikken. Ze zouden kunnen motiveren. Ze kunnen verzoekend werken om van verder lijden af te zien. Misschien dat er wel vrouwen bij waren die het hadden, dat graag hadden gezien. Dat hij het kruis afwierp. Hij had toch macht en kracht. Welke wonderen had hij niet eerder gedaan? Doet hij niet. Hij houdt het doel voor ogen. Wat hij beloofd had te zullen gaan doen. Opdracht die hij aanvaard heeft. En daarom weent niet over mij. Zijn diepe vernedering moest hij doorstaan, gemeente. En dat mag ons wel ook diep raken. Elke periode van lijdenstijd die we meemaken in ons leven, van het herdenken daarvan. Hebt u Jezus lief? Hebt u Jezus lief in zijn vernedering? Als hij zijn bloed gaat geven, is dat dan voor u ook het dierbare bloed? Het kostbare bloed. Dat geliefde bloed. Herkent u, herken jij misschien wel die tegensprekende stem in je hart? Waarom moest dat nu zo erg? Heb je het onderwijs begrepen? Bijvoorbeeld van zondag 4 in de catechismus. Waarom dit nodig is? Vanwege de ernst van de zonde. Vanwege de heiligheid van God. Dat hij de zonde niet door de vingers kan zien. En dat u en jij en ik, alle mensen samen, niet in staat zijn om de zonde schuld bij God te doen elimineren. Te doen vervallen. Wat daarvoor nodig is. Dan moeten we telkens ook weer bij bepaald worden. Opdat we zullen weten hoe ernstig God de zonde neemt. Opdat ook wij in ons leven de zonde ernstig zullen nemen. En maar niet op een akkoordje daarmee gooien. Van zoiets van, ja, we zijn allemaal zondaren. En iedereen gaat toch wel eens scheef. Doe niet zo moeilijk, zeg, kom op. Zo zijn we ook geneigd. Of kunnen we geneigd zijn? Neem de zonde ernstig. En de zondige aard. De aard van de zonde. Herken die in je leven. En daar delen we allen in. Maar ook het wonder. Dat God met zondaren te maken wil hebben. En dat hij in Christus gekomen is om zondaren van de zonde en van de schuld en van de straf en van de vloek Gods daarover te verlossen. Opdat de verkondiging van die zeer goede boodschap je steeds liever wordt. Opdat dat je leven wordt. Jezus vermaand, want ziet er komen in dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dat is de laatste vermaning aan het volk gemeen. Van Jezus toen hij zijn aardse rondgang op aarde maakte. Een wonderlijke uitspraak. Het onnatuurlijke, dat spreekt hij zalig. Ja, voor dat moment, voor dan. Als dat gebeurt, als die dagen aanbreken. En dat zijn dagen van zorg en van moeite en van verdriet. Jezus heeft daar eerder in hoofdstuk 21, lezen we dat ook, diezelfde uitdrukking gebruikt dan wanneer hij aangeeft wat Jeruzalem staat te wachten en wat er zal gaan gebeuren. Dan spreekt hij ook, dan gebruikt hij die formule om dat zo te zeggen ook, dat die dagen zullen breken. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zegt hij dan vervolgens, als dat allemaal gaat gebeuren, heeft hij het ook al gezegd, wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal een grote nood zijn en een toorn over dit volk. Er zullen mensen vallen door de scherpte van het zwaard en gevankelijk zullen weggevoerd worden als de grote verdrukking gaat komen. En dan heeft hij eerder al gesproken over waar hij op dit moment ook wellicht aan gedacht zal hebben, dat de verwoesting van Jeruzalem aanstaande is. Jezus weet wat er in het laatste der dagen zal gaan gebeuren. Maar dan zegt hij, als je daar nu iets van ziet, behalve dat de verwoesting van Jeruzalem zal komen, wordt het ook doorgetrokken in het Lucas-evangelie naar het allerlaatste der dagen. En als we van die tekenen van de tijden nu iets zien, als er benauwdheid over de volken komt met grote twijfelmoedigheid en de zee- en watergolven groot geluid zullen geven en zo meer dingen, en het hart van de mensen zal bezwijken van vrees. Wat een angst is er ook onder mensen gemeend. In Oekraïne, maar enkele dag geleden ook in Moskou. Moeders met kinderen. In dat gebouw waar terroristen binnenvielen. Wat een benauwdheid. Als we daar nu iets van horen, wat zegt Jezus dan? Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet te midden van alles omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Zal het ook jouw verlossing zijn? Als het oordeel komt, als de grote dag van het oordeel aanbreekt, bezien we zo ook wel eens de tekenen van de tijden gemeen. We kunnen er zo druk mee zijn. Met alle crises die er zijn, ook in de natuur. Proberen te beheersen. En ach, het is allemaal goed natuurlijk. Jazeker, jazeker. Moeten niet doen alsof. Maar toch. En wij weten de tijd niet. Wij weten de tijd echt niet. Niemand kan die berekenen. Men heeft het al zoveel gedaan. En er is al zo vaak, ja, echt totaal verkeerd uitgekomen. En er zijn al zoveel gedachten geweest dat mensen dachten, het zal zus en zo wel gaan. Op grond van tientallen teksten. De Heere weet het. Wij mensen kunnen die dag echt niet uitrekenen. Maar bent u bereid? En zal het voor u een dag van verlossing zijn? En voor jou? Leef je zo? Heb je deze Heere Jezus Christus nodig? Is een borgtochtelijke werk. Heb je hem, ben je hem te voet gevallen? Met jouw schuld, met jouw zonde, die hij kent, die hij ziet en die in het gericht gebracht moeten worden. Christus is op weg naar het gericht, dat op Golgotha voltrokken zal worden. Heeft hij dat ook voor u, voor jou gedaan? Wat hij hier zegt, gemeente, is zo aangrijpend in die laatste vermaning. Het is zo onnatuurlijk dat mensen die in verwachting zijn, vrouwen, dat een stel dat pas getrouwd is, dat het vreselijk is als een kind krijgen. Dat is toch niet natuurlijk? Nee, dat gaat tegen het gebruik in de natuur in. Zaligst die geen kinderen hebben, en dat tegen Joodse mensen, voor wie het een smaad was, als je Ja, zo werd dat vaak beleefd. Als je kinderloos bleef. Dat is toch de omgekeerde wereld. Ja, zo tekent Jezus dat. En nog verder. Men zal dan zelfs wensen dat de wereld als het ware omgekeerd wordt op de aarde. Jezus zegt, dan zullen ze zeggen tot de bergen, valt op ons. En tot de heuvelen, bedekt ons maar. Wat aangrijpend. Dat is de angstkreet van de ongelovigen in het gericht. De kreet die we al lezen in het boek Hosea. Maar die ook in Openbaring wordt meegedeeld. Als dan de grote dag des gerichts komt, de dag van zijn toorn, de dag van de toorn van het Lam Gods, dan zullen ze zeggen, valt op ons. Bergen, heuvels. Vanwege de toorn van het Lam Gods. Die zich dan niet als een lam laat leiden. Die dan het oordeel doet voltrokken worden. Dat gebed zal niet verhoord worden, gemeente. Je moet in de tijd van je leven bidden. Maar er komt ook een tijd dat je te laat bent met bidden. Als je nog ongelovig voortleeft. Deze vrouwen. Ze betoonden niet dat ze Jezus aannamen als Christus, als zaligmaker. We hopen van later wel en dat ze hiermee veel geleerd hebben. Christus spreekt soms heel krachtig over het oordeel, gemeente. Jezus is het barmhartige. Jezus is degene die zich ontfermt. Jezus is degene van wie het staat dat hij innerlijk met ontferming bewogen is over mensen in lijden. Maar Jezus is ook, ja, de redder, maar ook de rechter. En hij duidt dat aan met krachtige woorden. We moeten dat niet tegen elkaar uitspelen. Hij is dezelfde. Van God gegeven valt hem te voet. Wie hem nederig valt te voet. Misschien ook wel iets kent van de angst voor het oordeel, de angst voor de tijd. Maar ook van het eindgericht. En dat je weet van binnen dat je nog niet voor God kunt bestaan. Valt hem te voet. Nederig. Niet boosaardig. Niet alleen medelijdend. Maar, Heere, u regeert. Maar ook u hebt zelf toen, ik heb het zondag weer gehoord, voor verlossing gezorgd. En mijn schuld is te groot, daarom sla ik op mijn borst. Daarom ben ik verdrietig, wat ik u aandoe. Een goedertieren God. Het kan zijn dat je ook toch gaat vragen, Heere, laat me De werkelijkheid van mijn zonden zie. Want ik zag het altijd maar als een foutje. Als een uitglijdertje. Als een tekort. Maar niet dat ik er misdaad mee deed. Maar Jezus is met de misdadigers geteld. Zonden zijn misdaad. U neemt dat zo serieus. Laat mij het zelf ook serieus nemen. Ontdek me maar, Heere. En breng me tot het hartelijke belijden. En tot het bedroefd zijn over de zonde. Opdat ik komen zal tot u. Christus spreekt ernstig, gemeente. Hij zegt dan ook nog, als de Romeinen dit nou doen aan het groene hout. En daarmee bedoelt hij zichzelf. Groen. Groen hout. Dat is nieuw hout, een tak die voortkomt uit een afgesneden stam bijvoorbeeld. Een scheut die voortkomt, daar zit leven in. Ja, hij is de boom des levens. Hij is vol van genade en heerlijkheid, geest en leven. En dor hout, Wat zou Jezus daarmee bedoelen? We denken dit. Dat hij daar de bozen en degenen die hem verachten in hun leven. En hem verwerpen. Als zaligmaker mee bedoelt. 40 jaar daarna zal het gebeuren. Als Titus, het hoofd van de Romeinen, de stad Jeruzalem zal innemen. Wat hebben ze aan het hem als het groene hout gedaan, hem geslagen aan het kruis, samen met 2 moordenaars. Maar als 40 jaar daarna Jeruzalem wordt ingenomen, verwoest en de tempel verbrand, de schatten meegenomen naar Rome, dan zullen er 1000 kruisen staan bij Jeruzalem van onschuldige inwoners ten opzichte van de Romeinen. Als ze dit aan het groene hout doen, wat zullen ze aan het dorre hout doen? Jezus vergelijkt het ongelovige Jeruzalem met dor hout. Hij begon er zijn prediking ook al mee. En iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Deze liefdevolle, bewogen Heer Jezus spreekt op het meest ernstig ook over het oordeel gemeend. Waarom? Opdat u tot bekering komt als je dat nog niet bent gekomen. Opdat als je verachterd bent in het genadeleven en heel slap bent in het geloof, bijna meer een gewoonte is dan werkelijkheid. Opdat het verlevendigd zal worden. Opdat je hem zult zien, voor zover het kan hier als mens op aarde in zijn waarde. Maar ook opdat je heilig zult zoeken te leven met hem. Je eigen kruis opneemt. Je eigen ik verloochent. En hem in het oog hebt. Die het gezegd heeft, ik ben de weg. De waarheid. En het leven. Hij leeft, ook priesterlijk. Want nadat hij is gestorven en begraven, is hij opgestaan. En is hij ook ten hemel gevaren. En daar is hij nog priester. Niet dat hij daar nog een offer brengt, maar bidden doet hij daar wel in de hemel. Hoge priesterlijk. En in het hoge priesterlijke bidden, Hebreeën 4, lees je ook dat hij weet wat het is om mens te zijn. Als onze een alleen zonder zonde gedaan te hebben. Maar hij kan ons tegemoet komen in begrip. In zijn gemoed ook. Hij weet wat het is om mens te zijn. Laat ons dan die belijdenis vasthouden. Laat ons dan toegaan met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Tot hem die weet wat het is. Om te moeten lijden, niet voor zichzelf, maar voor anderen. Nou, tot hem die weet wat het is. En die het heeft doorstaan, maar ook heeft voorgedaan. De schuld gedragen van de zijn. Tot hem mag je toegaan. Laten we dat doen. Opdat hij verlossen zal, bevrijden zal en verhoren zal. Ter bestemder tijd, op Gods tijd. En ons kracht geeft om het kruis dat de Heere ons oplegt te dragen. Ziende op hem. En zoals hij zijn kruis, Hebreeën 12, ook droeg. Ziende op de vreugde die hem daarna was voorgesteld. Dat heeft hij ook tot een voorbeeld gedragen. Dan mag je ook tegen elkaar zeggen, stil maar, wacht maar. Het komt. Eens wordt alles nieuw. Om Jezus wil. Amen.